Dit is de schrijftraining van stap 2. Waarnemen en beschrijven. Welkom bij boekschrijven.nl. Ik ben Geerteke.
Ik ben Nanda.
Ik ben David.
En ik ben Ines.
En wij helpen en inspireren bij het schrijven van je eigen boek. Schrijfcoaches, ik wil dat jullie je ogen dicht doen. En dan wil ik eens testen om te kijken in hoeverre jullie goed waarnemen. Doe je ogen dicht. Ines, kan jij David omschrijven?
Hij heeft een rood shirt aan met witte boordje, witte streepjes. Kort geknipt krulhaar. Blauwe ogen. Hij zit een beetje voorover. Tenminste, nu net zat hij een beetje voorover. Hij heeft een vrij hoge stem.
Heeft hij borsthaar?
Ja, dat weet ik niet. Zover ben ik nooit gekomen bij David.
Hij heeft namelijk een heel open shirtje. Nanda, kan jij David omschrijven?
Oh ja.
Andere dingen dan die Ines net zei.
Oké. Hij had een zonnebril aan zijn shirt hangen. Een vrij grote, met een zwarte donkere glazen. Hij heeft de zwarte schoenen aan. Die een beetje in de punt lopen, maar dan van vierkant van voren zijn. En een bruine rugzak, rond, waar de ritsen samenkomen, boven. En hij is glad geschoren vandaag. En vrij bruin in zijn gezicht.
Netjes. Oké, doe maar weer je ogen open. En kijk maar even naar David. Kijk, dat borsthaar is wel te zien.
Ja, klopt aardig, toch? Wat wil zeggen.
Ja.
We hebben goed naar David zitten kijken.
Ja, ik heb daar meteen een opmerking over. Want ik weet van mezelf dat ik helemaal niet zo goed kijk. En dat we meteen, en dan zeg ik daar meteen ook dat als we het over waarnemen, dat we meteen denken aan kijken. Terwijl bij mij denk ik er heel veel informatie naar binnen komt niet via het kijken. Maar op een andere manier, via luisteren, via voelen. Voelen met name is voor mij een hele belangrijke poort. En
wat er in je lichaam gebeurt?
Ja, ook. Ja. Wat er in mijn lichaam gebeurt. Hoe de wind voelt. Hoe de lucht voelt om me heen. De pauzes in zinnen. Dus tussen de dingen door die mensen zeggen. En dat ben ik me niet eens bewust. Dat gebeurt gewoon. Daar haal ik heel veel informatie uit. Daar ben ik in getraind door hoe ik ben opgegroeid. Ja.
Op welke manier ben je daarin getraind?
Het was bij ons thuis heel belangrijk om de stemmingen te peilen. Ja, laat ik het even bij. Maar dus daar ben ik heel scherp op geworden. Dat is een gewoonte geworden. Ja, dus in die zin is een... zeggen ze wel eens... ik heb geen ongelukkige jeugd gehad, zo is het niet. Maar... Ze is bepaalde voetangels en klemmen bij het opgroeien kunnen je ontzettend helpen om schrijver te worden.
En mag ik eens wat vragen? Want je zegt dat je dat goed kan aanvoelen. Mm-hmm. Maar hoe vang je dat dan weer in woorden? Want het is vrij woordeloos.
Dat is vrij woordeloos. Maar ik merk bijvoorbeeld dat ik in mijn dialogen heel veel aandacht besteed in wat er tussen de zinnen doorgebeurt. Mm-hmm. Dat iemand zit te friemelen met een pen. Dat het stil wordt. Welke geluiden er dan ineens hoorbaar worden.
Ja, dus die zoekt wel naar concrete dingen.
Ja.
Die dan dat onderbuikgevoel, zeg maar, verbeelden.
Ja, die hoef ik niet eens te zoeken. Dat gaat heel snel.
Mm.
Ja.
Want daar gaat het om. Hè? Hoe beschrijf je wat je waarneemt zonder dan te vervallen in het benoemen?
Ja, ik weet bijvoorbeeld dat een vrouw... Ik stond met een vrouw te praten op straat en die zei, keek me ineens aan. En ze zei, ik heb het gevoel dat je me steeds staat af te tasten. Ze zei het heel vriendelijk en heel lief. En daardoor werd ik me voor het eerst bewust. Ik dacht, ja, ik ben heel hard bezig. Want ik ben bezig en die woorden op te vangen en daar op een sociaal aanvaardbare manier op te reageren. En tegelijkertijd was ik een lichaamstaal aan het lezen. Ik wist niet eens dat ik het deed. Zij zag het. En ze maakte me daarvan bewust, ja. En nu in mijn schrijven zie ik het ook. Ja. Dus dat vind ik meteen ook heel belangrijk om op te merken bij waarnemen. We hebben nog 4 andere zintuigen. Ja.
Ja, en dat het ook niet is dat je als een soort fotografisch geheugen hebbend iemand de wereld om je heen voortdurend in je op moet nemen. Want de meeste dingen die je ziet zijn totaal irrelevant en zeggen ook helemaal niks. Hè? Dat ik een rood shirt aan heb, dat is eigenlijk zegt niks over mij als persoon. Hè? Als ik nou een heel klein stukje net bij mijn mondhoek was vergeten te scheren, dat is dan een detail waarvan ik denk van, oh, die kan ik misschien een keertje gebruiken voor iemand. Want het zegt ook iets over ofwel de ochtend die die persoon gehad heeft, dan wel het soort van persoon dat die is. Of iemand die is vergeten de nieuwe scheermesjes te kopen. Dus je hoeft niet alles de hele tijd maar in je op te nemen. Alleen ja, als iets je opvalt, dan kun je wel gaan besluiten of je het bruikbaar vindt of niet.
En hoe heb jij jezelf getraind in het waarnemen?
Nou, omdat ik tijdens het schrijven vaak op zoek ben van, oké, nou wil ik eventjes iets karakteristieks laten zien van dat personage. Dan moest ik dus op zoek naar iets. En naarmate dat je dat vaker voor dat probleem gesteld komt, ga je ook dat in het dagelijks leven meer, gaat dat je meer opvallen als er dingen gebeuren die karakteristiek zijn. Dus het veel schrijven lokt dat eigenlijk uit. Ik weet dat ik laatst stond ik een keertje aan de werf op de Oude Gracht in Utrecht. En daar heb je van die regenpijpjes die eigenlijk uit de muur komen zetten. En daar was gestaag was daar een druppel uit aan het vallen op een blad. En ik hoorde alleen het geluid. Ik wist eerst nog niet wat het was. En toen ging ik kijken wat het was. Toen zag ik van oké, het is een vallende druppel. Maar ik dacht wel van als ik nou eens een andere kant op kijk, waar zou ik dat geluid eigenlijk mee kunnen vergelijken? Wat zou het kunnen zijn? En dan moet je een beetje van de gebaande paden af. En dan kan je denken van ja, het kan ook net klinken als een conducteur die kaartjes knipt. Noem maar eventjes iets nu, hè. Maar dat is wel leuk, want dan kan je die lezer ook een beetje op een andere manier laten zien. Dan kan je de lezer een andere manier laten zien van hoe je daarna kunt luisteren. En dat vind ik leuke spelletjes om te doen.
Ja, zoeken naar vergelijkingen.
Ja, dan loop ik door de duinen en dan stijgt er ineens zo'n zwerm vogels op. Hmm. En dan ga ik heel goed nadenken van wat zou het ook kunnen zijn? En dan kan het ook zijn in de verte een Harley Davidson die optrekt. En dan breng je eigenlijk twee werelden die ongelooflijk ver van elkaar weg liggen bij elkaar. En dan krijg je wel een spannend iets.
Ja, dat is wel grappig. Want het is bovendien dat je moet zien, moet proberen, dat je kunt die waarnemingen kunt beschrijven nog voor je weet wat het is eigenlijk. Je gaat terug naar die allereerste input.
Verwondering misschien ook?
Verwondering ook, ja. Zonder dat je het al voor jezelf benoemd hebt van oh, dat is een druppel die valt. Want dan kom je bij het cliché terecht. Terwijl als je daarvoor echt gaat luisteren, dan zijn er zoveel mogelijkheden om het te beschrijven.
Daarom heeft reizen mij ook enorm geholpen om waar te nemen. Omdat dingen niet meer zo vanzelfsprekend zijn. Ik ben heel veel in India geweest. Dan denk je niet van, oh, weet je wel, die komt daar vandaan. En dat is een container en dat is een auto. Er zijn allemaal nieuwe dingen waarvan ik gewoon niet op het eerste gezicht weet wat het is. Of wat het doet, of wat mensen met elkaar doen, of waar ze het over hebben. Dus dat ik echt veel beter ben gaan waarnemen van wat gebeurt hier allemaal. Je kan in India gewoon de hele dag bezig zijn met waarnemen. En dus ook met schrijven. Dat vind ik ook grappig om te zien dat zodra mensen op reis zijn, dat ze heel veel gaan schrijven. Van omdat dan die buitenwereld opeens zoveel input levert, dat je automatisch gaat schrijven. Dus voor mij heeft dat ook heel erg geholpen.
En hoe vang jij die waarnemingen dan in woorden?
Hoe ik dat in woorden vang?
Ja.
De dingen die ik zie.
Het beschrijven van je waarnemingen. Zonder dus inderdaad in die clichés te vallen of het te veel te benoemen.
Ik beschrijf eigenlijk gewoon heel letterlijk wat ik zie. Dus als ik op reis ben vaak, dus dan zit ik minder in de vergelijkingen. Dus dan zit ik meer echt dat ik gewoon letterlijk opschrijf wat er allemaal op straat gebeurt. Dat is ook het mooie met reizen, dat die laag dus gewoon weer zo interessant wordt. Dus zonder dat je er iets mee doet, is de omgeving op zich is al bijna een verhaal. Is al interessant.
Ja, wat je eigenlijk aan het doen bent is wel heel erg benoemen. Je benoemt namelijk gewoon precies wat je ziet. En ik denk dat je als schrijver eigenlijk met een blik van een kind door de wereld gaat. Hè, een kind is misschien als die iets voor het eerst ziet, die kan het nog niet interpreteren omdat hij het nog niet eerder heeft meegemaakt. Dus als jij iemand ziet die zijn lippen strak over zijn voortanden trekt, dan is dat wat je ziet. En later door ervaring ben je erachter gekomen van ja, dan zou die wel eens heel erg kwaad kunnen zijn. Of een soort venijnige opmerking maken. Maar wat jij ziet is, ja, die lip die gaat strak over die voortanden heen. Of die ogen die worden spleetjes. Dus die verwondering waar ik het net over had. Ja, zo'n attitude moet je ook aannemen tijdens het schrijven.
Ja, ik heb op de kunstacademie ook gezeten. En het eerste wat je dus ook leert als je leert tekenen en schilderen is dat je niet bezig meer bent om dat stilleven, die appel of die dingen. Je bent niet meer bezig met het feit dat daar een appel ligt die je moet schilderen, maar dat er een kwestie is van vlekken. Het wordt echt een veld van vlekken. Van een lichtvlek en donkerder en lichter. Dus je gaat voorbij dat ding kijken, als het ware. Je breekt het op in, ja, als een onderdelen. En in feite doe je dat ook als je gaat beschrijven wat je waarneemt.
Ja, het is zo geweldig. Als je in een kop koffie kijkt, dan zie je soms door de schittering, als je goed kijkt, is het eigenlijk wit. Omdat er een soort reflectie is, of een spiegeling. Maar ja, dan moet je wel verder kijken dan weten dat koffie eigenlijk zwart is, om te kunnen zien dat het op dat moment wit is.
Ja, je moet eigenlijk opnieuw kijken, ja, naar alles.
Ja, ja, en vergeten wat je weet. Ja, ik heb een heel mooi stukje uit een boek van Annie Dillard. Dat is een schrijfster. Ze is ook gewoon vertaald in het Nederlands, maar ja, ze is niet echt bekend. Het is een boek Waterspiegelingen. En dat is de vertaling van Pilgrim at Tinker Creek. En dat boek gaat voor een belangrijk stuk over waarnemen. En hier in dit stukje wat ik wil voorlezen beschrijft ze dus twee manieren van waarnemen. Het begint zo. Op een avond vorige zomer bij Tinker Creek stond de zon laag aan de hemel, stroomopwaarts. Ik zat op de Esdoornbrug met de zonsondergang achter me en keek naar de shiners die in schichtige scholen op de modderige bodem naar voedsel zochten. Steeds weer keerde nu de ene vis, dan de andere, zich in een fractie van een seconde om in de stroom en dan, flits, sprankelde een zonnestraal op zijn zilveren flank. Een bepaald visje in het oog houden, tot het zou gebeuren, ging niet. Het gebeurde altijd net ergens anders. En het trof mijn blik pas op het moment dat het verdween. Flits. Een plotselinge fonkeling, als van een heel dun scheermesje. Een flits boven de bruine en olijfgroene bodem. Met onregelmatige tussenpozen. Dan hier, dan daar. En ik begon witte puntjes te zien, als kleine bleke bloemblaadjes die onder mijn voeten traag en gestaag over het oppervlak van de rivier dreven. Ik wreef in mijn ogen, keek omhoog naar de rand van mijn hoed en zag een nieuwe wereld. Ik zag witte cirkels omhoog rollen, hoger, hoger, als het draaien van de wereld, geluidloos, volmaakt. Ik zag pijlen van licht, zilverglanzend, als sterren die worden geboren, ergens in de eindeloos zich afrollende tijd. Als ik op deze manier zie, zie ik naar waarheid. Zoals Thoreau zegt, ik val terug op mijn zintuigen. Ik ben een man die zwijgend naar een baseballwedstrijd kijkt in een leeg stadion. Ik zie enkel het spel, heb me aan al het andere onttrokken en ben volledig in de ban. En als het allemaal voorbij is en de witgeklede spelers van het veld afdraven naar hun schaduwrijke kleedlokalen, spring ik op en ik juich. Dit stukje, ja, gaat over dat ze in feite naar dat soort kijken heen breekt. Het is voor haar ook een soort sport bijna om dat weer opnieuw te bereiken.
En later heel beeldend.
Ze erover. Ja, het wordt heel beeldend, ja. Ja, en dit is dan met name over dingen die ze ziet.
Hoe kan je jezelf daarin trainen?
Hoe kun je jezelf daarin trainen? Gaan luisteren, met je ogen dicht op het strand gaan liggen. En luisteren, niet weten wat je hoort, maar proberen de geluiden te beschrijven en ze te vergelijken ook met andere geluiden die je kent. Waar lijkt het meest op? Dat geschreeuw van die meeuwen. Misschien lijkt het ook wel op messen die langs elkaar gaan. Ik moet dan meteen denken aan mijn opa die het mes scherp maakte voordat hij het kerstvlees aansneed. Dat geluid. Of,
kijk wat voor associaties het oproept.
Ja, ja, ja.
En hoe zit dat dan met gevoelens? Want het bijvoorbeeld een cliché van ik voel mijn hart bonken in mijn keel. Hoe kan je dat nou omzeilen? Of moet je dat omzeilen?
Ja, soms niet. Soms is het gewoon zo en er is niks mis met clichés. Maar als je goed gaat voelen, het is ook een training hoor, moet ik zeggen. Ik merk ook dat naarmate ik vaak langer mediteer, ik er ook het makkelijker doe. Teruggaan naar mijn lichaam en voelen, ja, wat is die angst nou eigenlijk? Wat mensen zeggen, nou, ik stond te trillen op mijn benen. Nou, heel veel angst bestaat helemaal niet uit het trillen in mijn benen. Bij mij is het bijvoorbeeld een soort elektrische stroom. Die heel gestaag door je lichaam heen blijft gaan. Of alsof je, ja. Dus het is heel erg steeds teruggaan naar je lichaam en daar te raden gaan. Wat doen emoties met je? Wat is vreugde? Vreugde? Cola? Als cola-bubbels in je buik of in je hoofd? Waar lijkt het op ook weer? Je moet toch vaak naar vergelijkingen grijpen. Ja. Ja.
En daarvoor dus stil zijn, je ogen dicht, mediteren, noem je
dat? Ja, mediteren maakt dat je dat makkelijker doet. Makkelijker dat contact weer legt met je lichaam. Je hoeft niet per se te mediteren om dat te doen. Maar doe het eens. Ga eens op een terras zitten. En ga eens voelen alleen maar. Niet luisteren, maar voelen. Wat doet die zon met je lichaam? Hoe voelt dat? Waar lijkt dat op?
Ja, en als je er niet uitkomt, of als je denkt van ja, ik kan alleen maar clichés bedenken, omdat die clichés zich ook aandienen, omdat je ze al zo vaak gelezen hebt en gehoord, dat je er bijna aan niks anders meer kan denken. Dan kun je ook eens kijken van nou, kun je ook andere woordvelden aanboren die daar eigenlijk helemaal niks mee te maken hebben. Ik zat net te luisteren naar het stukje wat je voorlas, dat is echt prachtig. En toen moest ik denken aan een zin die ik zelf in mijn roman Hexum heb gebruikt, waarin ik een jongen opvoer die af en toe schelle uitschieters heeft met zijn stem. En dan schrijf ik op dat zo'n schelle uitschieter met zijn stem, dat het net is als een vis die even aan de oppervlakte komt, waar een zonnestraal op weerkaatst. En ja, dat is eigenlijk zo ver weg bij die jongen, bij die stem, dat het de lezer eigenlijk een beetje verrast op het moment dat hij het aankomt. Althans, dat hoop ik dan maar. Maar ja, het zijn ook de metaforen of de vergelijkingen die ik zelf het leukst vind om te schrijven. Dus je kunt best eens gaan kijken van oké, je gaat inderdaad op dat terras zitten of aan dat strand. En laat ik nu eens een woordveld nemen wat bijvoorbeeld met boksen te maken heeft. Oké, kunnen al die geluiden, kunnen die ook aanvoelen als stoten? Of het ruisen van de zee, kan het ook zijn dat... Dat snuiven en wat ze altijd doen als ze aan het stoten zijn. Ja, dan breng je twee werelden bij elkaar die heel ver van elkaar zijn. En ja, het is een soort van magie dan, hè?
Ik zie jou knikken, Nanda. Gebruik je dat ook wel eens op die manier? Woordvelden?
Niet zo bewust als daar het nu brengt. Maar het is wel iets wat automatisch gebeurt. Ja, en wat ik inderdaad zelf ook... Dan krijg ik er ook echt een kick van als ik die vergelijking vind. En dat ik echt denk van, oh yes, dat is hem. En daar kan ik dan echt op doorschrijven. Dat geeft ook weer, vaak echt ook weer diepte aan de situatie of aan de persoon. Het brengt me ook op gebieden die ik zelf niet had bedacht. Zo'n vergelijking kan je echt op een andere laag van het verhaal brengen. Zo van, ja, minder vlak, minder plat. Dus dat is zeker, ja, ik herken dat wel. En dan, ja, dat is echt tof als dat gebeurt. Als je de juiste hebt gevonden.
Ja. En wat doe jij nog meer om je zintuigen open te zetten en jezelf te trainen in dat waarnemen?
Ja, wat ik veel doe is haiku's schrijven. Nou, dat is eigenlijk wel weer een hele andere manier als waar we het nu over hebben met die beeldspraken. Want die zijn daarin echt verboden. Een haiku is dus een Japanse versvorm. En die wordt veel in de Japanse kloosters gebruikt. Nou, tegenwoordig misschien niet heel veel meer, maar vroeger werd dat heel veel geschreven. En het heeft een hele vaste vorm. Heeft drie regels. De eerste regel is 5 lettergrepen. De tweede regel is 7 lettergrepen. De derde regel is 5 lettergrepen. Maar eigenlijk is de belangrijkste regel van een haiku is dat die objectief is. En vaak gaat het ook over de natuur of over een seizoen. Dus dat je als schrijver niks toevoegt aan het beeld. Het is bijna, als je het even over kijken hebt, alsof het een foto is. Maar dan zeg ik vaak, het is een soort Harry Potter foto, waarbij je ook geluiden en beweging kan zien en geuren kan ruiken. Maar echt, dat is eigenlijk de belangrijkste regel, dus dat je bij die zintuigen blijft. Mensen zijn vaak geneigd om te zeggen van, oh, het bos is prachtig in de lente. Het zegt echt helemaal niks, dat woord prachtig. Dat is voor iedereen anders. Dus met de haiku ga je dan op zoek van, wat maakt dat bos nou zo prachtig? En om juist ook omdat je het in zo'n strak vorm moet zetten, waardoor je vaak naar andere woorden moet zoeken, omdat het gewoon niet past in die lettergrepen, dan je normaal zou doen, word je heel erg getraind in waarnemen en het precies zo opschrijven zoals het is. En dat is super moeilijk. Want als ik met mensen een haiku zit te schrijven, dan in het begin gaat het heel snel. Mensen zeggen, oh wat leuk, is hartstikke makkelijk. En dan gaan we het voorlezen. En dan doe ik het ook een beetje als een zwarte kousen haiku kenner. Dus dan ben ik echt super streng. En dan is het bijna altijd subjectief. Er zit eigenlijk altijd zit er of een beeldspraak in. Zo van de lente is als de geboorte van het bos. Bijvoorbeeld, ja, mooie zin. Maar ik zie niks. Ja, ik zie een geboorte. Maar ik denk niet dat iemand dat heeft gezien.
Een gelegenheid ja. In dat bos.
Dus dan is het elke keer weer de vraag die ik stel. Van waarom noem jij het een geboorte? Wat heb jij gezien dat jij het een geboorte noemt? En dan wordt je tekst heel helder.
Het
heel
gaan ontleden dus. Elk woord.
Ja, wat eigenlijk de kracht van de haiku is dus dat je niet jouw conclusie gaat opschrijven. Maar dat je gaat opschrijven wat je ziet. En waardoor jij denkt, oh, het is net een geboorte. Of waardoor je denkt, prachtig. Maar zonder dat je dat al die lezer in zijn gezicht duwt. Van, het is prachtig. Oké, nou, ik zal het maar aannemen. Het is prachtig. Nee, je beschrijft het zo dat die lezer dat leest. En dat hij denkt, ah, oh, prachtig. Dus dat je dat moment dat je geraakt wordt door iets wat je ziet of hoort of ruikt. Dat je die emotie weer omhoog kan halen door puur te beschrijven wat je ziet. En dat lijkt heel simpel. En een heleboel cursisten zeggen ook, ja, dit is gewoon hartstikke saai. Ik schrijf gewoon op wat ik zie. Maar het is eigenlijk het allermoeilijkste van het schrijven. Om daarbij te blijven en niks in te vullen. Dus dat is...
Ja, je neemt de lezer ook enorm veel uit handen eigenlijk. Als je het zelf al zegt. Hè? Die lezer die heeft zelf niet meer de vrijheid om te bedenken of die het mooi of niet mooi vindt. Ik vind het een beetje te vergelijken met een kind dat zijn jas aantrekt. Je kan als ouder zeggen van, laat mij maar even doen en dan zijn we snel klaar. Mm. Maar je kan ook tegen het kind zeggen, ik ben benieuwd, ga maar eens doen. En je gaat daar gewoon eens even een minuutje rustig naar zitten kijken hoe dat kind dat probeert uit te vogelen. En waarschijnlijk is dat prachtig om te zien. Door alle manieren die het kind erop loslaat. Maar ja, dat is hetzelfde als je lezer gewoon de ruimte geven om met je tekst te doen wat je wel aangeeft. En je roept ook wel, je probeert dingen op te roepen. Maar je neemt die lezer wel zo serieus. Ik zeg van, jij kan dat zelf wel. Ik hoef dat niet voor jou te doen.
Ja, je neemt je lezer eigenlijk mee op die manier. Mm-hmm. Zo van, je hebt niet al een heel pad uitgelegd van, dan ga je daar links en dan ga je daar rechts en dan komen we uiteindelijk daar uit. Maar de lezer gaat echt zelf dat bos verkennen. Zo naast de schrijver mee. Waardoor het ook heel spannend wordt.
Ik denk ook dat je lezer echt op een ander niveau raakt. Hè? Als je het benoemt, wat de dingen benoemt. Dat je iemand op een veel mentalere manier bij iemand binnenkomt. Dan als je het op de zintuigelijke niveau beschrijft. Want dan ben je uiteindelijk in staat. Het grappige is dat de meest emotionele teksten staan geen emotiewoorden in. Ja. Juist doordat je het zintuigelijke pakt.
Ja, je moet even opletten, denk ik, dat benoemen. Ja, je benoemt natuurlijk wel dingen, namelijk gewoon de dingen die je ziet. Dus dat onderscheid moet je, denk ik, wel eventjes uitleggen. Anders dan denken luisteraars ook van, waarom mag ik nou niet benoemen?
Ja, benoemen is in feite die eindconclusie waar...
Het prachtige bos.
Het prachtige bos, ja.
Ja, dat is dus benoemen versus beschrijven eigenlijk.
Ja, het is de film geven of de ervaring in plaats van de eindconclusie.
Ja, en de eindconclusie is vaak best wel gemakzuchtig ook. Ja. Dat je als schrijver maak je er een beetje gemakkelijk vanaf. Nou, schrijf ik het even zo op, bats, dan weet hij het ook meteen. Ja, dat andere, dat kost meer moeite en tijd.
Ja, het is ook, want zo ervaar je de wereld ook niet. Je loopt nergens door een landschap waarin enorme letters prachtig staat. Of lente. Eigenlijk, je ziet geen letters. Wat je ziet is puur je zintuigen. Alles is zintuigen. Dat is precies, dat is hoe we de wereld ervaren. Ja. En dat moet je eigenlijk ook bedenken.
Je
als
moet
je
dus
gaat
die
schrijven.
Gedachtes moet je dus uitzetten.
Nou, uitzetten.
Dat soort of negeren. Even negeren.
Ja, uitzetten lukt je niet.
Nee. Niet serieus nemen en niet tussen.
Het is makkelijk. Het is heel makkelijk. Het zijn containerbegrippen. Je weet ook niet meer precies wat je uitzendt. Naar je lezer. En de lezer weet eigenlijk ook niet precies wat jij bedoelt. En iemand verdiept zich erin. En die krijgt hele vlakke tekst daardoor.
Ja, maar het kan volgens mij zo mooi zijn om de lente te beschrijven in termen van lelijkheid. Omdat niemand daarop ingesteld is. Ja. Of een vuilnisbelt. Daar een soort van lyrische zintuigelijke waarnemingen op loslaten. Ja. Al die kleuren en hoe mooi dat geschakeerd is. Ja. En die prachtige wanorde. Ja, dat is toch denk ik waar mensen verrast door raken. En wat leuk is om het vanaf die kant te bekijken. Of in ieder geval voorgeschoteld te krijgen.
Ja.
Zijn er nog andere tips? Nanda, heb jij nog een tip?
Ja, om eens een keer een heel ander perspectief te kiezen dan je kent. Voor de eerste keer dat ik echt goed, of niet de eerste keer, maar een moment dat ik me heel goed herinner dat ik echt goed ben gaan kijken, was dat ik achter op een motor zat. En doordat ik achter op zo'n motor zat, ik zit normaal nooit op een motor, rij je anders over een weg, je hebt een ander soort snelheid, je hebt een andere beweging en klik, opeens gingen mijn ogen open. Doordat ik anders, echt letterlijk, anders naar de dingen ging kijken. Dus daar kun je allerlei verschillende een keertje op de Domtoren gaan klimmen in Utrecht. En vanuit daar gaan kijken. Echt een ander perspectief nemen.
Ja, of als je een vrouw bent en je schrijft vanuit een mannelijk personage. Gewoon eens mannenkleren aandoen en een snor opplakken. En kijken hoe mensen op je reageren. En hoe het is om een man te zijn.
Ja.
Hartstikke leuk hoor.
Heb je nog een tip, David? Nog zo'n tip?
Nou, ja, gewoon de hele tijd ermee bezig zijn. Als je echt denkt van, nou, ik wil gewoon hier goed in worden. Nou, ga maar gewoon de hele tijd jezelf oefenen en trainen. Of ik zit heel vaak op de fiets, dan valt me iets op. En dan ga ik echt denken van, nou, hoe kan ik... Nou, weet je wat? Ga op Twitter. Dat is een goeie. Want dan moet je dus in 140 tekens, als je iets hebt meegemaakt, moet je dat op papier zien te krijgen. En dat is dus niet alleen maar dat je het goed op papier moet krijgen of nou ja, op je computer, maar ook nog binnen een beperkt aantal woorden. En dan kan je echt ervaren hoe het is om aan één zin gewoon een kwartier te zitten sleutelen.
Het is eigenlijk een beetje een moderne haiku.
Het is een moderne haiku. Ik denk ook dat gewoon de wereld er ontzettend van opknapt hoor, van Twitter. Ja, en dat je dan dus ook kan denken van oké, nu ben ik hier met dit berichtje wat ik op Twitter wil zetten, ben ik nu een kwartier bezig geweest. Nou, dan kan ik eigenlijk ook wel met elke zin in mijn verhaal die ik tot nu toe geschreven heb ook doen. Ja, schrik je van hè?
Mm-hmm. Ja, ik wel. Ines?
Nou, zorg dat je een klein handzaam schrijfblok bij je hebt en maak eens gebruik van al die wachtpauzes in het leven. Bij de bushalte, bij de tandarts. En ga eens, kies eens één persoon of één ding of één geluid of één beeld of één gevoel. Misschien staat de verwarming wel veel te hoog. En ga eens proberen om dat te beschrijven. Zo concreet, zo feitelijk mogelijk. Ja, zonder waardeoordelende woorden. Dan dat zijn hele goede oefeningen.
Ines, David en Nanda, dank jullie wel. We wensen je veel plezier met het schrijven van jouw boek.